Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...29 september 1941. Hitler heeft besloten de stad Leningrad weg te vagen van de aardbodem. Zo luidt een geheim Duits legerbevel. Het is het begin van een gruwelijkheid die moeilijk in woorden te vangen is. Russische soldaten worden systematisch in een monsterlijke gehaktmolen gestuurd. 100.000 doden per maand door honger, ziektes, bommen en kogels. Lijken die zich opstapelen in de straten van Leningrad. Te midden van deze horror begeeft zich het echtpaar Maria en Vladimir Poetin. Vladimirs been raakt doorzeefd met granaatscherven tijdens een missie voor de geheime politie. Die verwonding blijkt zijn redding, omdat hij in het ziekenhuis mag blijven. Maria wordt voor dood aangezien wanneer ze flauw valt en belandt in het lijkenhuis. Maar haar gekreun weet de aandacht te trekken. En ook zij overleeft het beleg van 872 dagen... dat een miljoen inwoners het leven kost. Hun baby Victor overleeft het niet. Hij bezwijkt aan difterie. Het is de tweede zoon die het echtpaar op jonge leeftijd verliest. Het lijkt dan ook een wonder wanneer Maria 8 jaar na de belegering op haar 41ste alsnog zwanger raakt. Op 7 oktober 1952 wordt Vladimir Vladimirovich Poetin geboren in een stad geteisterd door honger, armoede en trauma.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon Dikker-Hupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we of de moeilijke jeugd van Poetin de basis heeft gelegd voor zijn onderdrukkende stijl van leiderschap. Hiervoor spreek ik met kinder- en jeugdpsychiater gespecialiseerd in het jonge kind, Binu Singh. Ze is voorzitter van de Vlaamse afdeling van de World Association of Infant Mental Health en een pionier op het gebied van vroegkinderlijke ervaringen en wat die later in het leven teweeg brengen. Welkom Binu, vanuit het mooie Vlaanderen.
Dankjewel Simon voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn.
Fijn dat je met ons wilt praten en gelijk even een opmerking. Dit gesprek is opgenomen op afstand. Dus als er enige kraak is of pauze tussen onze vragen en antwoorden, dan weten we waardoor dat komt. Binu, voordat we die anekdote van zojuist gaan bespreken over dus de vroegkinderlijke ervaringen van Poetin en de situatie waarin hij is opgegroeid, moet ik even uitleggen wat we gaan doen. Want Poetin is hier niet. Jij hebt hem ook niet behandeld, dus we gaan hem niet op de sofa leggen. Maar wat we wel kunnen doen is informatie geven over zijn jeugd. En dat jij vanuit jouw ervaring vertelt wat je in het algemeen ziet bij kinderen met soortgelijke ervaringen, soortgelijke achtergronden. En de lessen die we daaruit kunnen trekken.
Zeg ik dat zo goed?
Ja, dat klopt heel erg. Hè? Want we gaan wel vanuit het leven van Poetin praten als een soort voorbeeld, een concreet voorbeeld. Maar alles wat ik vertel is meer gaan nadenken vanuit wat we in onderzoek leren. Van wat kunnen we in ons dagelijks leven en praktijk van daaruit meenemen? En hoe kunnen we naar de dingen kijken en over nadenken? Zonder te zeggen van, zo is het nu voor Poetin. En ja. Zo, hè, want ik ken hem inderdaad persoonlijk niet. En ik heb zeker ook niet de houding dat ik de waarheid in pacht heb. Het is gewoon eigenlijk samen nadenken over de dingen vanuit de kennis en de ervaring die ik heb vanuit mijn vakgebied.
De waarheid in pacht heeft natuurlijk niemand. Maar jij weet wel ontzettend veel van die ontwikkeling van het vroege kind. Kun je misschien eerst in zijn algemeenheid iets zeggen? Wat weten we over die beroemde eerste 1000 dagen bijvoorbeeld van een kind?
Ja, dat is zo'n term dat steeds vaker valt. Ik ben daar wel blij om. Want hoewel het misschien een nieuwe term is voor veel mensen, is de know-how daarachter eigenlijk al bijna 30 jaar in ontwikkeling. En zelfs al langer, maar de laatste 30 jaar gebeurt er ontzettend veel onderzoek naar de impact van onze vroegste kindertijd vanaf de conceptie op onze gezondheid en op hoe dat we in het leven staan. En wat heel boeiend is en waar ik enorm door gebeten ben, is dat het zo frappant is, hè, om dat op het Vlaams te zeggen, dat de vroegste kinderervaringen, of de vroegste ervaringen uit je kindertijd, een fundament leggen voor je gezondheid. De kans op ziektes, zelfs je natuurlijke doodsoorzaak kunnen voorspellen. Ja. Maar ook ons laten zien dat het een fundament legt over hoe je schoolloopbaan zal verlopen. Hoe je kansen op de arbeidsmarkt zullen zijn. Welke salaris je later zult verdienen. Ja. Hoe geslaagd je partnerrelatie zal zijn.
Maar
hoe
betekent
je zelf
dat ook
zal vaderen of moeder.
Dat je lot al bijna vast ligt dan, na die eerste 1000 dagen?
Ja, dat gevoel krijg je dan wel bijna. Hè. Het is voor een deel wel zo. Dat kan ik niet meer ontkennen vanuit onderzoek. Er wordt echt wel een fundament en een basis gelegd. Maar het is niet zo van, dan is je lot getekend. Hè. De rest van je leven blijft ook belangrijk. Het is niet als die 1000 dagen, dat is tussen je conceptie en 2 jaar. Als die voorbij zijn, dat er dan niks meer gebeurt. Dan gebeurt er nog heel veel. Maar we zien dat zowel voor het individu als voor de samenleving een kansrijke start dan wel een hele mooie springplank geeft naar de rest van je leven. Ja. Omdat we dan heel snel groeien en al onze organen, ons brein, alles wordt dan gemaakt. Hè. Er zijn zelfs onderzoekers die durven stellen dat 80% van ons breinontwikkeling al klaar is op 2 jaar. Dat is hallucinant veel.
En als ik dan, dat is inderdaad hallucinant, dus laten we dat even proberen terug te schakelen naar het naoorlogse Leningrad, later Sint-Petersburg. We weten van Poetin dat hij dus eigenlijk in een situatie van honger en armoede opgroeit. Ze leefden in een flat van 17 vierkante meter met 2 andere gezinnen. Er was geen privacy, geen warm water. De ouders die moesten allebei continu werken om genoeg geld te verdienen. En het was zelfs zo dat er een Joods koppel, de buren, ook voor hem zorgde dat hij die soms aanzag voor vader en moeder. Dus niet zijn eigen vader en moeder. Als ik jou zo voed met deze ingrediënten van een jeugd, wat zeg je dat dan over de ontwikkeling van het kind, Poetin?
Ja, daar zitten, als ik die ingrediënten mag samenvatten, dan heeft Poetin in die belangrijke periode, die eerste 1000 dagen, of zelfs de eerste 7 jaar, zeggen we altijd, hè, de vroege kindertijd, eigenlijk honger, armoede, geweld, tekort aan liefde, veiligheid, met andere woorden, hele hoge stress gekend. Ja. En wat we zien in onderzoek, dat als je te weinig juiste bouwstoffen binnenkrijgt, hè, dus te weinig goede voeding, in combinatie met hele hoge stress, hè, dat enorm veel impact heeft. Want wat doet dat eigenlijk? Dat programmeert je lichaam en je brein op een soort survival modus. Want je krijgt informatie binnen van er is hier een groot tekort en er is veel gevaar. Dus om te overleven ga je echt wel je best moeten doen. Hè? Want de wereld is eigenlijk niet veilig, is geen veilige, fijne plek om te zijn. Waardoor je je daarop gaat voorbereiden. Want moeder natuur wil eigenlijk, als je geboren wordt hè, en als je ontwikkelt en groeit, dat je je zoveel mogelijk aanpast aan je omgeving op een manier dat je het haalt, dat je blijft bestaan, dat je overleeft.
Ja.
Poetin vertelt soms over zijn papa, over zijn vader, dat hij zo streng was, zo dominant, zo autoritair, weinig empathisch. Hè? Dus dat hij dat gedrag voor een stuk gaat kopiëren als hij dat niet herstelt wat het met hem gedaan heeft. Dat zien we dus terugkomen tussen generaties door.
De paar dingen die we ook inderdaad kennen van Poetin, die hij zelf heeft verteld over zijn jeugd, is dat inderdaad een element wat steeds terugkomt. Van vrij streng, maar ook dus weinig genegenheid.
Ja.
Zelf bijvoorbeeld weinig geknuffeld of gekust, maar hij zag ook zijn ouders onderling dat niet naar elkaar.
Dan zou je kunnen stellen, hè, allemaal met heel veel ja-maars en relativiteit, maar toch ook wel een bepaalde waarheid daarin. Als hij zelf weinig liefde en genegenheid heeft gekend, hè, dan gaat hij misschien denken dat je een goede leider bent en goed voor anderen zorgt door heel streng en autoritair te zijn en goed te zeggen wat ze moeten doen, in plaats van verbinding te maken en af te stemmen en te kijken wat heb je nodig en daaraan tegemoet te komen.
Ja. Dus hij is dus niet alleen een onthechte vader daardoor, maar ook een onthechte leider van zijn land.
Ja, je vroegste ervaringen leggen een basis van hoe je naar de wereld kijkt en hoe je in de wereld gaat staan. En dat vertaal je een beetje naar al je rollen, hè? In je vaderschap, in je leiderschap, in je partnerschap. Dat is net het verhaal van die vroegste kindertijd. Het is zo fundamenteel dat het echt in onze basis zit. En daardoor eigenlijk een kleur geeft aan alles.
Het lijkt bijna wel of het lot van Poetin als latere dictator al, dus in zijn wieg al is bepaald.
We konden toen natuurlijk niet voorspellen dat hij de machthebber zou worden zoals die vandaag is. Maar het is wel zo dat er toen wel een fundament gelegd is geweest. Hè? En we zien dat niet alleen bij hem. We zien dat nog ook bij andere dictators in de geschiedenis. Bij Hitler, bij Stalin. Maar we zien ook bijvoorbeeld in een groot Amerikaans onderzoek, in de gevangenissen daar, dat er één factor is dat al die gevangenen gemeenschappelijk hebben. En dat is dat ze allemaal een moeilijke start hebben gekend. Dat ze allemaal heel vroeg in hun leven armoede hebben meegemaakt, geweld hebben meegemaakt, agressie hebben meegemaakt, heel hoge stress hebben gekend. Ouders hadden die zelf psychopathologie hadden, minder goed voor hen konden zorgen. Dus het patroon dat we zien, is dat als het leven moeilijk begint, dat je een hogere kans hebt op een antisociale persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Maar, daar zit een hele grote maar bij, het omgekeerde is niet waar. Het is niet zo dat iedereen die een moeilijke start kent, sowieso een crimineel wordt, of een Poetin of een Hitler wordt. Hè. Als je een moeilijke start hebt, is je kans groter, maar het is niet per definitie zo. Er zijn heel veel mensen die heel veel moeilijkheden ervaren vroeg in hun leven en toch uitgroeien tot prachtige, fijne mensen. En dat getuigt ook van de grote veerkracht die we hebben en het grote herstelvermogen dat er ook is. Dus ook al loopt het niet allemaal van een leien dakje in het begin, er valt nog veel te herstellen. En weet je wat dat de mooiste herstelfactor is? En dat klinkt zo geitenvolle sokken en soft, maar het is echt waar en dat is toch liefde en verbinding ervaren. Gábor Maté zegt dat heel mooi. Hè? Zegt van, trauma is niet wat we ervaren, maar dat we daarin alleen zijn. Dus als we daarin verbinding ervaren met iemand die liefdevol bij ons aanwezig is, kunnen we hele erge dingen meemaken en daar toch heel goed uitkomen.
1 september 1960. Vladimir gaat voor het eerst naar school. Naar de kleuterschool is hij nooit geweest. Dus hij is onbekend met de sociale gebruiken. Hij neemt een kamerplant mee voor de juf in plaats van bloemen. De kleine Poetin gedraagt zich impulsief en agressief. School interesseert hem niet en hij voelt zich aangetrokken tot kinderen die volgens zijn juf een slechte invloed op hem hebben. Uit wanhoop doet zijn vader hem opboksen. Vanwege zijn geringe lengte en tengere postuur geeft Poetin dit al snel op. Maar hij vindt wel een andere sport die hem ligt. Judo. Een sport waarbij het niet draait om je lengte of kracht, maar om het vinden van de zwakke plek van je tegenstander. Het betekent een ommezwaai in Poetins leven. Een middel om zich in de roedel te laten gelden. Niet langer hoeft hij te verliezen van jongens die groter en sterker zijn dan hij. Poetin verandert van een onruststoker in een ambitieuze judo- en schoolleerling.
Binu, die keuze voor judo, waarmee hij zich kan manifesteren als groot en sterk en zich kan laten gelden, overleven in zijn omgeving. Wat zegt die voorkeur voor jou?
Een hele logische voorkeur lijkt het mij. Want je ziet bij hem dat de vroege stress heeft gemaakt dat hij kleiner, tenger en minder krachtig is. Dat is een effect van vroege stress op zijn lichaam.
Ja.
We kunnen dus er ook van uitgaan dat hij in een survival modus geprogrammeerd zit. Dus je komt in een omgeving waar hij eigenlijk bedreigd is. Hè? Dus hij moet gaan zoeken, hoe ga ik overleven? Ja. Hoe ga ik me hier staande houden? En dan vindt hij iets waarmee hij kan overleven, zich kan doen gelden en kan blijven staan. Dus een hele logische keuze die hij daar maakt.
Ja.
En hij ziet meteen ook dat het werkt. Dus dan ga je daar helemaal op focussen. Als je overleeft en wilt overleven en je vindt iets dat je denkt, wauw, dit werkt, ja, dan ga je daar 100% voor. Je drive is heel groot. Hè? Als je niet in een overlevingsmodus zit, kun je tot iets gemotiveerd zijn, hè? Tot iets, door iets gepassioneerd zijn. Maar als het gaat over je overleven, dan gaat het over een veel grotere drive. Hè? En dan kan ik me ook voorstellen dat je er dan inderdaad heel ambitieus er totaal op toelegt om je daar om een soort alfamannetje te worden.
Ja,
hè?
Omdat je dan iets vindt dus waarbij het wel lukt.
Ja, waarbij dat je merkt van oké, hier ga ik het wel mee halen.
Ja. Volgens een jeugdvriend was Poetin zeer opvliegend. Als er iets gebeurde wat hem niet zinde, dan deed hij er alles aan om ervoor te zorgen dat diegene hem nooit meer zou vernederen. Echt van krabben tot haar eruit trekken. Waar kan dat soort gedrag op wijzen?
Wel, dat is een mooi voorbeeld van een van de effecten die we wel vaker zien in onderzoek. Bij kinderen en volwassenen die vroege stress hebben ervaren. Hè? Namelijk impulsiviteit en slechte emotie- en stressregulatie. Dus dat je inderdaad agressiever en impulsiever gaat reageren, jezelf minder goed onder controle kunt houden, omwille van die survival modus inderdaad. Hè.
Ja.
En je ziet bij hem hier eigenlijk al wat wij noemen het sneeuwbaleffect. Dus in die vroege kindertijd, hè, als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan zie je prikkelbaardere kinderen die veel huilen, moeilijk slapen, moeilijk eten, moeilijk met stress om kunnen, slecht slapen. En dan zie je kleuters die veel meer woedebuien gaan tonen, veel meer moeilijker gaan gehoorzamen. Maar dan zie je ook later kinderen die inderdaad impulsiever en agressiever gaan reageren, omdat er geen herstel wordt gemaakt, hè, wordt bereikt. Dus het blijft maar verder evolueren. En, en dit zijn dan de volgende tekenen daarvan. Van hoe dat die ontwikkeling eigenlijk vroeg bepaald wordt door hoge stress. En hoe dat de omgeving die survival modus maar blijft bevestigen. Hè. Dus je gaat daar alsmaar verder in groeien. Dus als we zien soms in onderzoek, als we bepaalde stimuli laten zien dat iemand in survival modus is, hè, bepaalde mimiek op een gezicht veel sneller als bedreigend ervaart dan iemand die niet daarin zit. Dus zelfs als iemand een gewone opmerking maakt, zijn ze veel sneller beledigd en gaan ze veel sneller zichzelf gaan verdedigen, want ze voelen zich bedreigd.
Ze voelen zich eerder aangevallen, terwijl dus iemand dat niet op die manier zou interpreteren.
Ja. Omdat dat brein gewoon al heel vroeg geprogrammeerd is en herbevestigd blijft worden in het is hier heel gevaarlijk, dus wees maar heel alert.
Ja.
Omdat het geen andere input krijgt. Hè. Dus je legt banen aan in je brein die alsmaar dieper ingebijt gaat raken. En je ziet dat
het is heel, heel binair. Het is hij of ik. De regels van de straat.
Ja, inderdaad.
We weten ook van Poetin dat hij ook echt... Om zichzelf te plezieren had hij dus niks te doen. Dus ging hij echt om met straatbendes in het Leningrad. En één anekdote die hij zelf vaak later heeft verteld... is die over de rat. Hij had dan vaak dat vaak met zijn vriendjes die ratten achterna zat. En dat hij op een gegeven moment eentje achterna zat en in een hoek dreef. En dat die rat zich in één keer omdraaide. En in plaats van dus weg te rennen voor hem... een soort tegenaanval plaatste. Terug naar Poetin sprong. En dat die zich dus toen uit de voeten moest maken en net op tijd de deur dicht kon gooien. Ja, dat hij die anekdote zelf heel vaak vertelt, laat ook zien dat hij dus dat imago, waarvan jij zegt eigenlijk van arme Poetin, dat hij dat zelf op een bepaalde manier op een voetstuk zet. En als een les toont van toon nooit zwakte, trek je nooit terug uit een gevecht.
Ja. Ja, wat die rat daar heel mooi laat zien, is wat we een van de stressreacties noemen. Hè. Dus als je in hoge stress hebt en je bent bedreigd, dus je moet overleven, kun je stressreacties vertonen. En dat is de meest klassieke, zijn de fight, flight en freeze. Hè. Dus je gaat vechten, vluchten of bevriezen. Hè. Die rat vluchtte eerst weg. Maar als je merkt dat een bepaalde copingstressreactie niet werkt, schakel je over op een andere. En dan schakel je over op vechtreactie. Ja. Van ik ga terugvechten. Misschien haal ik het zo wel. Bevriezen is, ik doe me voor alsof ik dood ben. En dan haakt die misschien daarom af. Dus het is wel mooi. Wederom bevestigt het zich. Hij kiest voor een bepaalde stressreactie. Om te kunnen overleven. En hij heeft dan ontdekt, die kan dus ook. Ik ben niet alleen zwak en klein en niet zo krachtig en ik moet vluchten als de andere te sterk is, maar ik kan ook gewoon terugslaan. Dat is gewoon een andere stressreactie die hij hoog in het vaandel draagt. Maar het blijft een stressreactie. Dat betekent dat je dus niet bezig bent met... mijn tegenstander, wat is hier het conflict? Ik wil het conflict begrijpen en hoe kunnen we dat hier oplossen? Maar dat je vooral bezig bent, de tegenstander is per definitie mijn aanvaller, is per definitie het gevaar. Ja. Dus ik moet me daartegen verdedigen, hè, door gewoon terug aan te vallen. En dat is niet altijd de beste keuze als leidinggevende. Als dat je enige keuze is of je hoofdkeuze is... dan kun je daar je vragen bij stellen. Soms is het nodig en is het een slimme keuze.
Je moet het in je repertoire hebben, maar als het altijd je nummer één optie is...
is dan, dat wel heel eenzijdig en bij moment ook gevaarlijk. Hè?
Ja. Is het ook, zeg maar, geeft het hem dan een goed gevoel als hij die aanval kiest en hem dat lukt? Want er is ook bekend van Poetin dat hij ervan houdt om mensen in het openbaar ook een beetje te pesten. En bijvoorbeeld op tv zijn bekend vergaderingen met oligarchen of regeringsambtenaren, die worden dan opgenomen en uitgezonden. En waarin die mensen dan echt tot de orde roept. Of soms zelfs helemaal uitkaffert. Mm-hmm. En zegt, wat ben je toch stom? Of dat die eigenlijk laat zien van, moet ik het allemaal zelf doen? Ja. Jullie kunnen helemaal niet. Wat zegt hij hier eigenlijk mee? Wat laat hij hiervan zien?
Wat laat hij daarmee zien, is als je heel vroeg hebt geleerd dat je je heel onveilig voelt. En dat je heel onzeker bent over jezelf. En dat je niet, dat je hebt geleerd van ik ben eigenlijk niet waardevol genoeg of belangrijk genoeg om liefde te krijgen en alles te krijgen wat ik nodig heb. Dat is geen leuke plek om te zijn. Ja, dat is een heel stressvolle plek om te zijn. En je kunt daar ook niet de hele tijd zijn. Dus je moet daarmee kopen. Je moet daarmee omgaan. En een van de meest gekozen copingstijlen bij de mensen is... dat je het gaat overcompenseren. Je gaat de onveilig gevoel overcompenseren door alle controle te nemen. Van dan bepaal ik de situatie, dan heb ik het tenminste in de hand, hoe onveilig het is en hoe ik het veilig kan maken eventueel. En de onzekerheid ga je overcompenseren door je superzeker en superautoritair en dominant en veel beter te voelen dan de anderen. He, dus in plaats van je minder te voelen dan de anderen, ga je je opstellen van ik ben gewoon beter dan jou. En die twee, de coping van alle controle nemen en de coping van je beter te voelen dan de anderen, dat helpt je om dat onveilig, onzeker gevoel te hanteren. En dat moet je dan, als je dan van daaruit reageert, dan ga je dit soort gedrag stellen. Dat je de ander eens voortdurend op hun plaats zetten en die eraan herinneren en goed tonen wie er de macht heeft, wie, naar wie ze moeten luisteren, wie er alle controle heeft en wie er beter weet. Dan ga je dat heel de tijd tentoonstellen, omdat dat je wel een veilig gevoel geeft. En omdat je dat wel een zeker gevoel over jezelf geeft. Want daarvan ontspan je dan. Hè. Daarmee koop je dan met het gevaar dat je heel de tijd in je lijf voelt racen door allerlei stresshormonen die voortdurend veel hoger zijn dan normaal.
Ja, en tegelijkertijd lijkt het me dus heel lastig voor hem om dat aan te passen, want dit heeft hem zo ver ook gebracht.
Het is eigenlijk een beetje een self-fulfilling prophecy. Hè? Het herbevestigt zichzelf heel de tijd, want ook als je natuurlijk daarmee bereikt wat je wilt bereiken, dat beloont. Ja. Maar aan de andere kant, mensen gaan ook op een bepaalde manier op je reageren, waardoor je wereldbeeld ook voortdurend wordt herbevestigd. Hè? Je wereldbeeld van de andere is niet te vertrouwen. De wereld is onveilig, wordt ook voortdurend bevestigd, want de mensen gaan ook niet met hem liefdevol om. Hè? Gaan hem ook afwijzen, bekritiseren. Het is een vicieuze cirkel waar je wat in terechtkomt, die dan, hoe langer die doorgaat, hoe dieper die ingesleten, ingebeiteld raakt in wie je bent, hoe moeilijker je dat daar weer uit geraakt. Vandaar ook heel vaak mijn pleidooi, hè, als kinderpsychiater voor het jonge kind, als je er vroeg bij bent, kun je dat gemakkelijker en sneller en meer corrigeren dan als je het helemaal zijn ding laat doen. Dan krijg je echt een heel groot sneeuwbal die je op je komt afgestevend. Hè? En die verpletterend kan zijn ook.
Ja.
Ik benoem nu het sneeuwbaleffect in de slechte richting. Maar gelukkig zien we ook, en wij ervaren dat allemaal. Het is niet omdat je een moeilijke start hebt gekend, dat je per definitie een Poetin zal worden. Gelukkig is dat niet zo. Het is een stelling die in één richting geldig is. Hè? Dus als je een moeilijke start hebt gehad, heb je een hogere kans op moeilijkheden later. Maar niet per definitie. En dat getuigt van de veerkracht van de mens. Hè? En dat getuigt ook van je kunt een pittige start hebben gehad, maar er valt heel wat te herstellen. Je kunt ook goede ervaringen meemaken, goede mensen tegenkomen, zodat je tegengewicht krijgt tegenover die eerste slechte ervaring. En dat vormt je allemaal mee ook. Dus er zijn heel veel mensen die in armoede opgroeien, in geweld opgroeien, honger meemaken, dingen die Poetin ook meemaakte, maar toch hele fijne mensen worden. En dat is ook de schoonheid van de mens. Hè? Dus dat mogen we ook niet vergeten. Ja. Maar het is wel zo dat we ons als samenleving moeten bewust zijn dat de kaarten anders gaan liggen als de start moeilijk is geweest. En dat we veel te winnen hebben als we onze kinderen een kansrijke start geven. Dat de kaarten dan gewoon veel beter liggen. Dat we minder kans hebben op Poetins die dan later een land regeren.
Ja, absoluut.
Het is 1968 als er een film in Rusland verschijnt die de koers van het leven van Poetin zal bepalen. Het schild en het zwaard. Het is de verfilming van het gelijknamige boek, waarin geheimagent Alexander Belov de nazi's te slim af is. Vlak voor de Grote Vaderlandse Oorlog doet hij zich in Duitsland voor als Johann Weiss. Hij infiltreert in de SS en saboteert op deze manier de Duitse oorlogsinspanningen. Alexander is moedig, stoïcijns, aantrekkelijk, fit en in staat om in zijn eentje de loop van de geschiedenis te veranderen. De 16-jarige Poetin laat zich volledig meeslepen door het eerbetoon aan de Russische geheime dienst, de KGB. Keer op keer gaat hij met zijn vrienden naar de bioscoop om weer weg te zwijmelen bij de 5 uur durende propagandafilm. Poetin zet een streep door zijn plan om net als zijn vader bij de marine te gaan. Want het is ineens compleet duidelijk wat hem te doen staat in het leven. Geheim agent worden. Later zegt hij hierover: wat mij het meest verbaasde was hoe de inspanningen van één enkele man iets konden bereiken waar vele legers niet toe in staat waren. Eén enkele spion kon beslissend zijn voor het lot van duizenden mensen.
Binu, als je dit met de kennis van vandaag hoort, klinkt dat heel onheilspellend. Maar wat zegt Poetins fascinatie met deze spionnenfilm, Jan?
Ja, op zich, het idee is heel mooi. Hè? Dat is een idee dat ons allemaal inspireert en dat mag ook. Maar een hyperfocus daarop kan ook wel wijzen weer op wat ik daar straks zei. Hè? Dat je een soort grootheidswaanzin hebt. Dat je niemand nodig hebt. En dat je het allemaal helemaal alleen kunt. En dat je het allemaal zelf kunt maken. Dat je zelf alle controle hebt. Dat je helemaal alleen je succes bepaalt. Dus dat je totaal onafhankelijk en machtig bent. Hè? Dat is eigenlijk een ultieme coping om te gaan met een onveilige, onzekere basis die al heel vroeg gelegd is en die heel diep van binnen zit en heel pijnlijk is. Hè?
Ja. Nou, uiteindelijk krijgt Poetin, die vervult zijn droom. Hij gaat bij de KGB. Hij wordt in eerste instantie nog een keer afgewezen. Hij krijgt te horen, je moet rechten gaan studeren. Daarmee maak je de meeste kans. En hij doet dat en wordt uiteindelijk KGB-officier. Een theorie die zegt waarom hij zo graag bij de KGB wilde, was eigenlijk dat Poetin helemaal niet zozeer geloofde in het Sovjet-project of het communisme, maar dat hij graag bij de KGB wilde omdat dat de grootste en gevaarlijkste bende van Rusland was.
Ja, logisch. Logische keuze van hem. Hè? Hij wil vanuit een brein dat in survival modus zit, is het gewoon slim om bij de gevaarlijkste en de sterkste bende aan te sluiten. Want als je deel bent van hen, dat beschermt je extra en geeft je ook extra macht. Dus meer kans op overleven en het halen. Dus dat hij daardoor gedreven is, meer dan de motieven van die groep, is eigenlijk bijna logisch.
Ja, bijna logisch. Dan maken we even een grote sprong in de tijd naar nu. Want die tiener, die wordt uiteindelijk een meedogenloze dictator. Die zijn tegenstanders uit de weg ruimt. En nu een verschrikkelijke oorlog is begonnen in Oekraïne. Hij is niet meer in staat om objectief advies aan te nemen. Veel mensen denken, Poetin die is gewoon gestoord en slecht. Maar het is bijna taboe geworden om je ook te verplaatsen in hem. En zijn beweegredenen en zijn achtergronden. Wat wij nu vandaag met elkaar doen. Zie je dit vaker gebeuren? Dat mensen worden afgeserveerd als gewoon slecht?
Ja, toch wel. Ik denk dat te maken heeft met als we gedrag zien dat we heel erg afkeuren. Dat ook een negatief invloed heeft op onszelf. Dat we heel snel geneigd zijn om de persoon erachter mee af te wijzen. Om het verschil niet tussen die twee te maken. Wie is de persoon en wat is het gedrag dat hij stelt? Het gedrag dat Poetin stelt, hè, daar kun je inderdaad van alles over zeggen. Ook het heel sterk afkeuren. Maar de mens daarachter, daar kijk ik liever wat subtieler naar. Hè. Ik geloof er echt heel sterk in dat we als mens gewoon in C goed zijn. Dat als we geboren zijn, dat we gewoon goed zijn. Dat we goede mensen zijn. Maar dan maken we van alles mee in het leven en dat vormt ons, dat leert ons van alles. Hè. Van zo is de wereld, zo is de ander, zo gedraag ik mijn best. En dat vormt je heel erg. En Poetin is ook op een bepaalde manier gevormd geweest, waardoor dat hij vandaag het gedrag stelt dat hij stelt. En het is toch wel goed om daarnaar te durven kijken ook. Niet vanuit het stuk om het goed te praten, van ja, Ogarme, hij heeft zoveel meegemaakt, dus hij kan er niet aan doen, want dan ga je ook weg van je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt van alles meemaken. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om te erkennen dat je dat hebt meegemaakt. En om te zeggen, oké, tot wie heeft mij dat nu gevormd? En wat voor gedrag stel ik vandaag? En is dat oké, of is dat niet oké? Voor mij, voor de ander? Wil ik het anders? En wat heb ik dan nodig om het anders te doen en daarmee aan de slag te gaan? Het is wel heel makkelijk om te zeggen, ja, ik ben zo geboren of jullie hebben mij zo gemaakt. Nou, deal with it. Ja. Dat is zeker ook niet de boodschap. Dus ik zou daar toch uitnodigen om daar genuanceerder naar te kijken. In plaats van hij is heel slecht of hij kan er niet aan doen, maar een stukje te gaan kijken van, ja, wat heeft hij meegemaakt, hoe heeft hij dat gevormd, welke schade is er geweest en is er herstel mogen zijn en kan er herstel zijn. En ik denk dat we daarin een beetje in onze eigen boezem als individu en als samenleving moeten gaan kijken. Hè? Als iemand tot het inzicht komt, ik wil herstellen, faciliteren we het genoeg? Doen wij genoeg om dat soort schade te voorkomen? En zelf als individu van, oké, jij hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid over jouw leven. Ga je die stappen zetten? Neem jij die moedige keuze ook? Maak jij die keuze ook?
Wij gaan richting afronding, Binu, van dit interessante wat we allemaal hebben besproken met elkaar. En ik wil even toch terug naar gewoon de Poetin zoals wij die kennen. Gewoon, we zien hem op tv en hij moet een belangrijke beslissing nemen over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Of hij moet reageren op een crisis die er is gebeurd. Wat moeten de mensen volgens jou in hun achterhoofd hebben over Poetin? Wanneer ze naar hem kijken en hoe hij dan zijn besluiten moet nemen?
Ik denk dat ze moeten kijken dat er daar een man staat die gevormd is door het leven. En die van daaruit probeert te doen wat hij denkt dat het beste is. Terwijl het voor anderen misschien niet altijd het beste is. En ik denk dat hij daarin misschien op een heel extreme manier een stukje spiegelt dat we allemaal in ons hebben.
Ja.
Ik durf wel stellen dat in ieder van ons een gekwetst kind zit die een tekort heeft ervaren. En in ieder van ons duikt die soms op. En dan gedragen wij ons ook soms op een manier waarvan we achteraf denken, dat was nu toch niet de meest volwassen, goede manier om met de dingen om te gaan.
Ja.
Maar dat neemt het soms over. En dan zie je wat voor effect dat heeft. En dat het goed zou zijn dat we die stukken in ons erkennen, zien en helen, om op een andere manier te reageren. Want als je dat niet doet, dan laat Poetin in extremis zien,
ja,
hoe karikaturaal dat is voor je omgeving. Hè? Dus
ja,
laat het een beetje een herinnering zijn, of een uitnodiging zijn. Om de Poetin in onszelf te helen en in de ogen te zien en die te eren. En te zeggen, oké, wat heb jij niet gehad dat je wel nodig had? En hoe kan ik het je nu wel geven? Zodat je jezelf niet hoeft uit te leven in de buitenwereld, maar dat je tot rust kunt zijn in mijn binnenwereld.
Ik vind het zeer inspirerend hoe je een vraag over de meest gehate man in de westerse wereld weet om te buigen naar een uitnodiging tot zelfreflectie.
Ja.
Dankjewel, Binu Singh.
Graag gedaan en dankjewel voor dit mooie gesprek.
Je luisterde naar Wie is Poetin? Hoe het voelt om doelwit te zijn van een autoritair leider, lees je in Achtervolgd door de staatsmaffia, de bestseller van Bill Browder. Dit boek kun je met korting bestellen bij boekenwereld.com/wie-is-Poetin. In de volgende aflevering spreek ik met historica en Stalin-deskundige Hester den Boer. Hoe kan het dat ondanks alle vrijheidsbeperkingen Poetin zo populair blijft onder de Russische bevolking?
Essentieel is om het Rusland van nu te begrijpen en ook begrijpen hoe mensen kijken naar Stalin en ook naar Poetin, is dat Poetin natuurlijk aan de macht is gekomen na Yeltsin. Onder Yeltsin was er democratie. Voor Russen is dat de meest zwarte periode van de Russische geschiedenis.
Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon Dikker-Hupkes, Rachel van der Pol en Bart Jeroen Kiers. Concept en productie, Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Pol. Techniek en montage, Tinium Audioboek Producties.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Belangrijkste is...
haar persoonlijke omgeving
leren
kennen.
Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze lijden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no. Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.